Welkom bij deze extra aflevering van Ik Blijf Leven. We hebben natuurlijk de 8 afleveringen gehad waarbij we inhoudelijk gepraat hebben over het verhaal van Sanne. En spraken we met verschillende professionals en ervaringsdeskundigen over mentale problemen en suïcide. Deze aflevering geeft je een extra tijdje achter de schermen over het maken van deze podcast. Blikken we terug op de afgelopen periode tijdens de productie. En spreken we met Outer Klassens, Jan-Willem Reuling en Maurice Jansen over de productie van de plaat I'm Scared, wat Sanne zelf heeft geschreven. En niet te vergeten, mocht je zelf denken aan zelfdoding of aan zelfmoord, dan kun je altijd contact opnemen met Stichting 113 via 113.nl, het telefoonnummer 113 of het gratis nummer 0800 0113.
Aan de telefoon. Ludo Gommans, goedenavond.
Ja, goedenavond, Barend. En inderdaad, onze dochter Sanne is de schrijver van dit nummer.
Ja.
En zij heeft dit nummer 2 jaar geleden geschreven. En dat is eigenlijk in een hele donkere periode in haar leven tot stand gekomen. Ze heeft een traumatische ervaring in de jeugd gehad. En ja, tijdens die periode heeft ze dit nummer woorden aan dit nummer gegeven.
En wat had jij in de gaten van haar welzijn, van haar toestand in die fase?
We merkten dat ze... dat ze wat meer afwezig werd, wat minder naar school ging.
Ja.
Het gevoel zei ook, er is iets aan de hand. En ja, goed, toen hebben wij ook stappen ondernomen om een gesprek met de huisarts aan te gaan. En toen werd duidelijk dat zij toch met suïcidale gedachten liep.
Wat voor meisje was het? Wat was er mooi aan Sanne, Ludo?
Oh, ja, waar moet ik beginnen, Barend? Ze is gewoon fantastisch. Ze is zo'n sociale, vrolijke, spontane... Een lieve meid. En stond ook voor iedereen klaar. En zelfs in haar donkerste periode van haar leven. En ik kan eigenlijk bij een boel bedenken, dat is bewonderingswaardig.
Ze heeft tijdens haar donkere dagen heel veel voor anderen betekend. En zelfs anderen geholpen om uit hun donkere dagen te komen. Maar daar zijn wij pas later na haar afscheid achtergekomen.
Want ja, het is verschrikkelijk om het alleen al erover te hebben. Sanne is uit het leven gestapt.
Ja.
Dat klopt, ja. Afgelopen jaar, 16 maart, is die keuze gemaakt.
Vandaag blikken we terug met Ludo en Yvonne op de making-of van onze podcast. Hoe hebben jullie het ervaren? Als jullie het zouden moeten omschrijven in 1 woord, hoe kijken jullie dan terug op het afgelopen 1,5 jaar?
Heftig, als ik 1 woord mag gebruiken.
Daar heb ik 2 woorden voor nodig. Een wonderbaarlijke reis.
Heftig, zeg jij, Yvonne?
Ja, ik vond het... Ja, mooi heftig. Het is ontzettend waardevol geweest. Maar we waren ook wel na iedere opname dat we naar huis gingen. Slecht sliepen 's nachts, want we waren echt wel terug in de tijd.
Ja.
En dat maakte het ook wel weer even heel heftig, zwaar.
Ludo, jij bent voor een groot gedeelte verantwoordelijk geweest voor deze productie. Je hebt alle gasten benaderd.
Mm-hmm, klopt.
Hoe heb je dat allemaal voor elkaar gekregen? Dat een Manu Keijzer helemaal vanuit Brussel hier naartoe komt om aan deze podcast mee te werken?
Ja, hoe ontstaat zoiets? Het ontstaat met een idee dat je iets wil doen. Dat je mensen wil helpen. Ja, en dan ga je nadenken. En dan ga je brainstormen. Dan ga je beelden creëren van hoe zou dit tot stand kunnen komen. En we hebben natuurlijk met elkaar ook gesproken over de inhoud. Welke concepten aan zouden hangen. Ik vond een aantal dingen heel belangrijk. Dat het in ieder geval authentiek zou zijn. En dat het ook absoluut niet gescript zou zijn. Dat vond ik eigenlijk de 2 allerbelangrijkste elementen die in deze podcast terug zouden moeten komen. En wat hopelijk ook door de luisteraars op die manier wordt ervaren. Ja, en dan ga je natuurlijk de rode draad van Sanne met professionals uit het veld. Die ga je benaderen. En het is heel organisch gegaan. Marten Beres, een van de eerste gasten. Die is na een telefoontje met de Landelijke Huisartsenvereniging tot stand gekomen en bleek een schot in de roos. En zo hebben we met een aantal andere personen, toen wij uitlegden wat we van plan waren en wat het doel van de podcast is, hebben wij direct een jaar als medewerking meegekregen.
Heb jij nog reacties gehad van gasten die hebben meegewerkt aan deze podcast?
Ik heb met Marten zo af en toe nog eens gebeld. En je ziet ook in de social media als zij ook onze intro en op het moment dat wij de podcastserie live zetten, zie je dat ze die ook weer verder delen met en af en toe ook met commentaar voorzien. Daaruit maak je wel op dat ze ook wel onder de indruk zijn van zeg maar de gehele productie en ook hun eigen afleveringen.
Maar wat je ook wel terugkrijgt naar aanleiding van inderdaad van de huisartsaflevering, hadden we er ook een stukje over van en ouders dan, hè? Dochter wordt doorverwezen en ouders staan aan de zijlijn en is niks meer voor. Dat professionals inderdaad ook vertellen naar de hand van, goh, daar heb ik inderdaad ook nooit mee stilgestaan. Dat is een hele goede tip, die gaan we wel meenemen. Dat ze dat jou teruggeven en denk, ja, dat vind ik ook mooi, want dat is waar we het voor gedaan hebben.
Ja, precies.
Ook mede.
Als je naar de reacties om je heen kijkt, er zijn, ik zelf kom op de gekste plekken best die podcast gehoord hebben. Ik zal een persoonlijk voorbeeld geven. Mijn dochter heeft hier in Venray therapie. En haar therapeut, die kent mij al jaren, maar die had mijn naam voorbij zien komen in die podcast. En voor haar was dat best wel confronterend. Omdat daar komen ook kinderen waar het eigenlijk begint. En zij heeft de podcast ook geluisterd. Dus heb jij ook zo momenten gehad dat jij met onze podcast geconfronteerd werd door mensen dat je dacht van, daar had ik het nou niet bij gezocht?
Ik was laatst aan het hardlopen. En op een gegeven moment komt er iemand mij voorbij hardgelopen. En die zegt tegen mij van, wauw, mooi die podcast. Nou ja, dan schrik je eerst dat wel. En dan kijk je even, oké, dat is heel fijn. Of iemand die je tegenkomt en op een afstand en wijst naar de oren. Zo van en een duim omhoog steekt. En meer ook niet van, die wil vertellen van ik ben hem aan het luisteren. Dus dat zijn wel hele mooie dingen. Maar dat je ook mensen hoort zeggen van, god, ik ben hem aan het luisteren. En ik heb thuis het gesprek erover met mijn kinderen. En dat vind ik ook wel heel warm om te horen.
Ja, en er zijn ook ouders die juist samen met hun kinderen naar de podcast luisteren.
Ja.
En dan komen ze natuurlijk ook automatisch in dat gesprek. Ik moet nog even terugdenken aan wat cijfers die 113 heeft genoemd. Ze hadden het over 180.000 gesprekken per jaar. Nou ja, er zijn 18 miljoen mensen in Nederland. Dus dat betekent 1 op de 100 belt wel eens naar 113.
Ja.
Nou, kijk in je gemiddelde kennissenkring. Ik denk dat iedereen wel ongeveer 100 mensen kent. Dus een van die personen heeft waarschijnlijk al eens een keer gebeld naar 113. Dus het zit waarschijnlijk ook dichterbij dan je zou vermoeden.
Ja.
En dat maakt denk ik nog belangrijker dat die drempel, dat er problemen zijn met jezelf of dat je problemen herkent bij een vriend of vriendin om dat bespreekbaar te maken.
Ik weet nog dat je bij mij in een radio-uitzending zat en dat je, ik was heel emotioneel door hetgene wat er op dat moment gebeurde, door het nummer waar we dadelijk ook naar gaan luisteren. En op dat moment, kort daarna vroeg jij mij, ik wil een podcast maken. Waar kwam bij jou het idee vandaan een podcast te maken?
Op enig moment ga je nadenken, we willen iets doen, maar hoe? Nou, en ik heb geen ervaring met podcasts, maar ik had wel zoiets van, hey, dat is een interessant medium, omdat het laagdrempelig is. Ieder kan het op zijn eigen tempo volgen, maar het is ook een blijvende boodschap, die voor iedereen toegankelijk blijft. En je bent gewoon in staat om met meerdere mensen toch zo'n heel proces te doorlopen. Ik denk dat wel de uitleg is van hoe ik tot een podcast ben gekomen.
Ja. Ja. Yvonne, stond je meteen achter het idee? Want je deelt eigenlijk op dit moment letterlijk met heel de wereld jullie verhaal.
Ik stond zeker achter het idee. Alleen ik ben van de structuur en van het uitwerken. En Ludo is van inderdaad van laat het maar gebeuren en doen. Dus dat heb ik op een gegeven moment losgelaten. En Ludo heeft dat eigenlijk allemaal uitgezet en de stappen ondernomen. En ik ben erin meegegaan. En dat is verder iets heel moois geworden.
Wat was voor jou een moeilijk moment dat je dacht,
van het maken van de podcast?
Ja.
Ja, wat ik in het begin, zeker bij de eerste opname, wat ga je allemaal vertellen? Ik merkte ook wel, we vlogen van hot naar her en van het ene jaar naar het andere jaar. Maar ook van, god, en wat gaat dat dadelijk doen als het de wereld in wordt geroepen? En daar was ik een beetje huiverig voor, vond ik een beetje eng. Wat dat ook met jezelf gaat doen. Tot het moment dat wij in Weert stonden bij de Stille Strijd. En er komt een meisje naar ons toe met een begeleider. En die zegt tegen ons, wat fijn dat jullie dat als ouders doen. Nou, toen was ik helemaal om. Toen had ik echt zoiets van, ja meid, daar doen we het ook voor.
Ja.
Toen kreeg ik ook een heel ander gevoel en we gaan dit rocken, we gaan dit doen.
Ludo, jij hebt op mij altijd een hele sterke indruk gemaakt.
Mm-hmm.
Heb jij onderweg een moment gehad dat je echt dacht van poeh, nou heb ik eigenlijk een steuntje in de rug nodig?
Nee, heb ik niet gekend. Ik vond de eerste aflevering het meest spannende. Omdat je geen ervaring hebt met podcasts. Een microfoon voor je neus. Mensen om de tafel en dan zo'n persoonlijk verhaal gaan brengen. Maar ik heb altijd wel in mijn achterhoofd Sanne gehouden en wat zij gedaan heeft. En ja goed, dat sterkt mij eigenlijk tot op de dag van vandaag. Dus ik heb dat einddoel heb ik ook gewoon voor ogen gehad. Dat we iets van gaan maken. Hoe het er uiteindelijk uit zou komen zien, dat weet je niet. Maar ik denk, het gaat om de reis. En ik denk dat wij met elkaar gewoon een fantastische reis hebben gemaakt. We doen het voor een goed doel. We doen het voor de mensen die in problemen zitten. Maar ook vooral voor ouders en naasten. Vrienden, vriendinnen. Om ze toch iets meer informatie te geven en een beeld in een dergelijk traject. Hè. Want als ik nog even terugdenk aan onze eigen, zeg maar 5 jaar geleden, dat in dat eerste jaar dat Sanne problemen had. Ja, je weet van toeten op blazen, je weet niet wat je kan verwachten. En dan is het wel fijn als je in ieder geval een beetje feeling hebt met de materie. En ik hoop dat deze reeks ook die mensen echt wel iets kan bieden.
Ja, dan wil ik nog heel even graag naar Marco.
Mm-hmm.
Marco is tijdens de podcast, zat hij achter de koptelefoon en luisterde hoe wij deze gesprekken voerden. Marco is ook degene geweest die alles tot in detail terug heeft moeten luisteren. Wij samen hebben de telefoon van Sanne, of de video's die jullie gestuurd hebben, teruggekeken om daar bruikbaar geluidsmateriaal uit te halen. Marco, hoe heb jij dit ervaren? Het was voor jou ook niet makkelijk.
Nou ja, tijdens de opnames krijg je er eigenlijk weinig van mee, ook gezegd. Je zet dan de band aan en eigenlijk zorg je ervoor dat het qua geluid goed te horen is. En het verhaal hoor je eigenlijk pas achteraf. Dus bijvoorbeeld een van de meest emotionele afleveringen was volgens mij die met Anouk. Ik kan me nog goed herinneren dat we wel eens wat pauzes inlasten tussen die opnames door. En het klinkt heel gek, maar dan voel je jezelf nog niet echt. Je voelt jezelf wel wat in het verhaal, maar meer in het feit van, komt het wel, ja, is het wel goed te horen? En later, als je dan gaat monteren en je zet alle afleveringen weer op een rijtje en in te laden en te knippen en te plakken, dan verwerkt je dat beter. En
was je bekend met het onderwerp?
Nou, ik zelf nog niet zozeer, maar dat komt op meer. Ik heb ook niet echt een hele kring die daar problemen mee had of daar in verteerde. Maar ik kwam uiteindelijk achter het verhaal door door een radio-uitzending. Volgens mij van het Glazen Huis 2 jaar geleden, 2022 of zo. Toen ik Ludo hoorde aan de telefoon. Ja. Dat was tijdens het rubriekje Demo van de Dag. En daar werd het nummer van Sanne werd ingezonden. En ik kan wel heel even toch toelichten wat dat inhield. Dus mensen die konden doneren voor een plaat. En degene die het meeste geld opbracht, die werd dan ook gedraaid. En goed, het nummer van Sanne die werd dus de winnaar die dag. En de ouders werden dus gebeld. En Ludo vertelde het verhaal. En dat greep mij wel aan. Ik vond het wel indrukwekkend. En volgens mij 2 dagen later of een dag later, zag ik het artikel bij ons op de site staan.
Ja, Omroep Venray is heel snel, hè, wat dat betreft.
Ja, precies. We zijn er wel snel bij dan op dat moment. Ja, en toen kwam Ludo hier en toen spraken we met elkaar. En toen kwam hij inderdaad met het idee om een podcast te maken. En zo zijn we er dus ingerold.
Zullen we naar het nummer van Sanne gaan luisteren? Waar het allemaal mee begon.
Lijkt me een goed plan.
Waar deze podcast uiteindelijk mee begonnen is.
Ik zou hem dan graag namens ons allen ook aan willen kondigen. Luister, voel en kom in beweging. Hier is voor jullie Sanne met I'm Scared.
I've been sitting here for some time. Can't stop thinking about those happy times. Cruelly people and thunder skies. Lots of friends left me alone for times. I am scared. I don't know what will make me try. I am scared. Finding back my war inside. I am scared.
push myself all this far, facing down to the ground and cry, but I'll try and I'll try. It's been lonely here for some time. Start playing tricks with my thoughtful mind. I am a Stacy, one of a kind. Be careful who you trust, don't do it blind. Or do it right, do it right. I am scared. But I try and I'll try. I am scared.
Het blijft een heftig nummer, wat veel in je losmaakt. Inmiddels zijn bij ons de makers aan tafel geschoven. Maurice, Jan-Willem, Aukje. Welkom, fijn dat jullie vanavond wilden komen. Wij zouden graag willen bespreken hoe jullie de reis van het nummer hebben ervaren en hoe dit nummer zo tot stand gekomen is. Want voor ons was dit een rode draad in onze podcast. Je kunt hem tijdens elke aflevering, wordt er een stukje van gedraaid. En daarom dat wij het ook heel belangrijk vonden om in deze aflevering jullie hierbij te betrekken. Maurice, zou jij jezelf willen voorstellen?
Ja, ik ben Maurice Jansen. Ik ben partner van Astrid, die in aflevering 2 hier aan tafel heeft gezeten. En ik heb natuurlijk het hele traject meegekregen van Sanne. Van het begin dat er iets aan de hand was tot met waar we nu zitten.
Ja.
En inderdaad, een van de onderdelen in dat hele traject is het nummer geweest.
Zou je willen vertellen wat jouw deel van het nummer was?
Nou ja, goed. Al een hele tijd geleden is het begonnen, dat nummer. Eigenlijk toen Sanne nog leefde. Toen kwam Yvonne een keer aanzetten van hey, Sanne heeft een tekst voor een nummer geschreven. En kun je daar iets mee? En volgens mij maakte Sanne zelf nog de opmerking van ik ben nu niet dood.
Het waren exacte woorden.
Ja. Dus daar blijft het dan op dat moment bij.
Heel even terug naar het begin. Want jij componeert. Jij componeert muziek.
Nou, ik ben muzikaal leider van de Joekspel. Van jullie Joekspel Zoetjes aan. Dus ik heb wel het een en ander met muziek te maken. En in het verleden heb ik ook alles wat gedaan aan het maken van carnavalsnummers.
Ja.
En eigenlijk geregeld met Jan-Willem daarin in samengewerkt. Dus dat is mij een beetje de muzikale achtergrond die ik dus heb.
Dus het was eigenlijk ook, ja, voor Yvonne een hele makkelijke keuze om jou hierbij te betrekken.
Ja, ik denk dat ik het dichtstbij stond.
De meest logische voor ons.
Als er iemand een verstand van muziek heeft, dan is het bij ons de familie Maurice wel.
Ja. Ja, maar wat dacht jij? Want dan komt er ineens zo'n tekst en die ga je lezen en dan denk je wat...
Ja, nou goed, op dat moment heb ik de tekst, eigenlijk in het begin toen we het erover hadden, heb ik de tekst een keer vluchtig doorgenomen, maar niet echt in me opgenomen. En dat veranderde natuurlijk na het overlijden van Sanne. Toen eigenlijk volgens mij Ludo als eerste vroeg, hey, die tekst van Sanne, heb jij die nog? Ik had hem niet. Ik heb hem wel een keer gelezen, maar ik heb hem volgens mij nooit ontvangen. En toen is Ludo eigenlijk aan het zoeken gegaan.
Ja.
'S nachts. Dat weet ik nog wel.
Ja, ik ben opgebleven tot ik hem had.
Ja. En dus, dat heb ik nog teruggekeken. 'S morgens om 7:05 heb jij mij de tekst doorgestuurd op vrijdagmorgen.
Dat was een lange nacht.
Dat was een lange nacht. Ja. En toen had je het gevonden. En ja, dan heb je een tekst. En een tekst. En eigenlijk met de vraag van... kunnen we daar iets mee? Kunnen we daar een nummer van maken? En kunnen we dat op de uitvaart ten gehoor brengen?
Die tekst die dan ineens een hele andere betekenis krijgt.
Ja, precies. Ja. En dan ga je me wel lezen. En dan kent de middelste tekst. Dan is het toch wel een heel... heftige tekst.
Ja. Hoe heb je dat dan allemaal in zo'n korte tijd gerealiseerd? Want dat moest binnen een week af.
Ja, dat klopt. Dat was ook mijn zorgen.
Volgens mij was het zelfs minder dan een week.
Ja, ik heb...
Was het niet op een woensdag of een donderdag?
En ja, donderdag s'nachts heb je vrijdagsmorgens heb ik de tekst gekregen.
Precies. Ik weet dat jij ook zei van, nou, dat gaat denk ik bijna niet lukken om zoiets voor elkaar te krijgen. Maar ik zal kijken wat ik kan doen.
Ja, ja. Mm-hmm. Nou, toen ik de tekst kreeg, zat ik op mijn werk. En dan speelt dat door je hoofd. En ik dacht, dit kan ik maar op één manier voor elkaar krijgen. En dat is als ik in ieder geval de hulp inroep van Jan Willem. Daar had ik al vaker mee, muzikale zaken mee gedaan. Dus ik dacht, ja, dit krijg ik alleen niet voor elkaar. Dan moet ik hulp bij hebben. En, dus ik heb volgens mij vrijdagsmorgens al meteen rond... de klok van 10:00 of zo, Jan Willem gebeld. Van dit is het verhaal. Zou je mij kunnen helpen?
Toen kwam Jan Willem, of Maurice kwam bij jou.
Ja.
En je kreeg de tekst, maar jij had hem natuurlijk nog nooit eerder gezien of gehoord. Of...
Nee, sterker nog, ik ken de hele achtergrond niet. Ik ken Maurice natuurlijk en die ken ik al best wel lang. En de hulpvraag kwam uiteindelijk. En dan twijfel je natuurlijk geen moment. Dus op een gegeven moment hebben we afgesproken van, nou weet je, dan moet het in korte tijd gebeuren. En meteen een afspraak gemaakt voor de zaterdagavond.
Ja.
En daar hebben we eigenlijk met elkaar de koppen bij elkaar gestoken. En in de loop van de zaterdag heb jij volgens mij van een themaatje, had je het melodietje staan. En daar zijn we mee begonnen.
Ja.
Want Maurice is naar jou gekomen omdat...
Om samen zeg maar daar de ondersteuning te zoeken. Dus hij zocht eigenlijk gewoon een begeleiding onder het melodietje wat hij had. Dat is het themaatje geworden wat je ook in de fluit hoort. En uiteindelijk was er een klein stukje zeg maar wat op de tekst paste. En de rest hebben we er eigenlijk onder geschreven.
Want jij hebt een studio.
Ja.
Toch?
Ja, ik heb thuis een studio aan huis. Mijn achtergrond zit in de muziektechnologie. Ik ben actief in de muziek, ook altijd hier in het Kamersleven geweest. En nog steeds. En in die zin ben ik ook betrokken bij het uitvoeren van muziek, maar ook bij het schrijven van liedjes. Daar kennen wij elkaar heel goed van. En zo is de samenwerking eigenlijk tot stand gekomen.
En toen gingen jullie zaterdagavond bij elkaar zitten. Maar voor jou was dit een heel emotioneel moment. Je had een paar dagen ervoor je nichtje verloren. En uitgerekend voor haar zit jij eigenlijk een nummer te maken.
Ja.
Geschreven was het dan in dit geval wel al, maar dat maakt het misschien nog wel moeilijker.
Ja, het was eigenlijk ook de vrijdagavond, zeg maar. Toen, volgens mij was Astrid weg. Ik was alleen en dat was ook de vraag van Jan Willem van ja, denk er alles over na, dat we in ieder geval een begin hebben. En ja, goed, ik heb al vaker inderdaad kanvasnummers geschreven, maar dan ben je aan het denken en dan denk je van ja, wat moet ik nou eigenlijk gaan schrijven en wat gaan we nou eigenlijk doen? En het gekke was, en dat heb ik destijds ook aan jullie verteld, hè, Leonie, ik had een ideetje en een kwartier later stond eigenlijk het begin van het nummer, zeg maar, en de rode draad van het nummer stond een kwartier later, stond dat. Dat is eigenlijk het begin wat je hoort van het nummer, Dat stond toen al. Eigenlijk een anderhalf uur later had ik ook al iets van een couplet. Alleen dan is het altijd de vraag van ja, ik had zelf wel zoiets van beval me wel. Maar goed, dan moet je ook bevestiging krijgen. En die bevestiging had ik ook zoiets bij Jan Willem. Zoiets van toen ik bij Jan Willem de zaterdagavond aankwam. En ik liet het horen. Is dit iets waar we mee verder kunnen? Want dan heb je inderdaad een melodietje in het hoofd. En een beetje een themaatje. En daar moet je dan op verder borduren. En ja, Jan Willem vond het gelukkig prima. En daar zijn we verder gegaan. En ook die avond is zeg maar ook het refijn eigenlijk geboren.
I am scared. I don't know what will make me try.
En toen moest er nog een stem gezocht worden.
En ondertussen, als ik me goed herinner, was Ludo al in contact met Auke.
Ja, wij waren al in contact met Auke. Omdat wij Auke graag als zangeres wilden voor het vaarwel van Sanne. Maar ik weet niet meer precies wanneer we die vraag aan Auke gesteld hebben. Dat weet jij volgens mij nog veel beter dan ik.
Ja, ik weet dat. Ook belde, hè? Wij belden op Auke met de vraag over de liedjes. Je had vragen over de liedjes, ja, die wij graag zouden op ter horen brengen. En jij had daar vragen over.
Ja.
Toen vertelde ik dat van het liedje van Sanne. Ik weet niet of jij dat zelf wel nog helder hebt dat je het kunt vertellen.
Nou, ik weet nog dat ik in het dorp liep. Volgens mij was het op zaterdagmiddag, einde van de middag. Toen had ik eerst Yvonne aan de lijn of eerst Ludo of andersom.
Nee, aan de lijn, ja.
Ja, en dat de vraag was of dat ik bij het afscheid van Sanne kon zingen. En daar had ik ja op gezegd. En dat we eerst even gingen kijken naar wat voor nummers. En de nummers die Sanne had uitgekozen voor het afscheid waren ook echt nummers dat ik dacht, oh, eindelijk mooie nummers bij een afscheid. Ik vond dat ze echt hele mooie nummers had uitgekozen. Ja. Wellicht ook nog een keer interessant om te luisteren. En nog ergens te laten horen om kracht uit te halen. Maar Sanne, eigen nummer was inderdaad de vraag daarna. En ik weet nog dat ik toen... ik was toen alleen thuis met mijn dochter op een gegeven moment. En dat ik toen mijn ouders heb gebeld. Die zaten op een verjaardag van, kunnen jullie nu komen? Oppassen, want vanavond zijn ze bezig met het nummer maken. En dan kunnen we dat zo makkelijk en efficiënt mogelijk doen. Omdat we zo'n korte tijd hadden om elkaar uit te helpen en het voor Sanne zo mooi mogelijk te maken. Ja. En dat was haar tekst.
Ja. Kende jij Sanne persoonlijk?
Nee, maar het is heel gek. Je leert iemand dan op een andere manier of een ander level kennen of zo. Ja, mijn andere energie. Ik weet niet hoe dat werkt.
Ja, ja. Ik vond het wel heel bijzonder dat je inderdaad al meteen aanbood van, goh, wellicht kan ik daar ook nog wel iets in betekenen. Dat ik meteen zei van, ik ga meteen regelen, ik ga Maries bellen en jullie spreken af. En ik had er gewoon vertrouwen in dat het goed zou komen. Ja, en toen ben je die kant op gegaan. Ja. En dat proces hebben wij helaas niet meegemaakt, maar daar kunnen jullie denk ik wel wat over vertellen.
Ja, eigenlijk was Maries had eigenlijk alles al af. De melodielijn was af, de tekst was af. Het was alleen kijken hoe we het zo mooi mogelijk konden overbrengen. En we, Jan Willem en ik moesten nog Maurice overtuigen om mee te gaan zingen.
Ja. Maar ja, daar kwam het ook nog bij. Ja.
Want de eerste versie is alleen met een gitaar geweest, toch?
Ja, de eerste versie is alleen met gitaar. Ook vanwege het tijdsbestek. Maar ook omdat we het klein wilden houden, zeg maar, voor de uitvaart die kwam. En pas de versie die je nu hebt gehoord, zeg maar, die kwam pas daarna. Die hebben we in alle rust gemaakt. Daar is Ludo op een gegeven moment ook nog bij aangesloten. Dus we hebben daar ook in alle rust de keuzes kunnen maken zoals het nu geworden is.
Ja.
Maar het mooie is dat het liedje heel klein gewoon helemaal overeind blijft. En dat straalt de kracht denk ik uit.
Heb je op de begrafenis of op de vaarwel ook gezongen?
Ja, nou, dat was eigenlijk de vraag van Auke. Ja, of ja, goed, we waren. Volgens mij, ik was vrij vroeg bij je op die zaterdagavond. Rond 6:30 of 7:00 zoiets afgesproken. Toen zijn we in de slag gegaan. En ik denk dat Auke rond 8:00, 8:30.
Ja, zoiets, ja.
Aansloot. En toen hadden we inderdaad het idee stond er van het couplet en het refrein. Zover waren we. Alleen, ja, toen moest het nog in een totaal plaatje gegoten worden.
Maar jullie kenden elkaar niet?
Nee, ik kende ook niet.
Ik ken ook wel van naam, maar nooit mee samengewerkt. Dus dat is ook de eerste keer dat we een project samen doen.
Okay, waarom wilde jij dat Maurice meezong?
Ja, want je bent toch de oom van Sanne.
En jij hebt het, ja, wat je zelf al aangaf, ook het hele proces meegemaakt. En je hebt het nummer, had jij zo in je hoofd. En dat zit dan ook gewoon, jij denkt zo in de vingers, dat je dat hij dat ook het beste zou, ja, zou kunnen overbrengen.
Ja, het was ook wel heel speciaal, ja, moet ik zeggen. Toen de vraag kwam, toen had ik, dan heb je zoiets van, ik ben geen zanger. Ik heb wel eens wat gezongen, en dan ook weer met de carnaval. Maar niet zoiets natuurlijk. Dus daar moest ik echt wel eventjes over nadenken. Van, gaat mij dat lukken?
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen om op te vaarwel, waar eigenlijk al jouw dierbaren zitten, heel geëmotioneerd om dan zo'n nummer te gehoor te brengen?
Ja, nou, dat was ook mijn zorgen van tevoren. En uiteindelijk is het gelukt. Ja, je gaat zo'n proces in. En dan op een gegeven moment dan zit je bij het vaarwel. En wordt het nummer gespeeld. En dan is het inderdaad een gitaar en ook. En ik. En het is gelukt. En ik denk dat je dan extra kracht krijgt op de een of andere manier als je in zo'n situatie zit. Stel als een tekst voordragen voor iemand die overleden is, dat is natuurlijk ook al pittig. En dat is zoiets ook. Dat is moeilijk, maar het lukt je dan.
Ja, Willem, toen was het vaarwel voorbij. En toen kwamen jullie bij elkaar voor het nummer zoals het nu geworden is. Zou je dat eens kunnen omschrijven hoe dat toen gegaan is?
Ja, er was al door Auke een gitaarpartij geregeld. Eigenlijk door de gitarist, volgens mij, die ook op de uitvaart heeft gespeeld. Dus die opname was er. En op basis daarvan zijn we eigenlijk voort gaan borduren. Dus de sfeer staat dan al, maar het liedje staat in principe al. En dan ga je het aankleden. En dan moet je keuzes maken van hoe wil je dat neerzetten. En daar hebben we het op zich klein gehouden. Een aantal elementen waren belangrijk, zoals de fluit. En die hebben we ook terug laten komen daarin. Ja, dat is dan het proces wat je met elkaar ingaat. Dan is Ludo ook bij aangesloten geweest uiteindelijk. En uiteindelijk thuis de opnames gemaakt in de studio. En dat is hetgeen wat je nu kent.
Ja, die dwarsfluit vonden wij belangrijk, omdat Sander jarenlang dwarsfluit heeft gespeeld.
Ja.
We hebben het inderdaad ook gehad over wat voor instrumenten wel en niet. We vonden het piano mooi, gitaar zat er al in. Dat vinden we een heel mooi instrument. En voor de rest hebben we het aan Jan Willem en Maurice, maar ik denk vooral aan Jan Willem overgelaten met de instrumenten daarbuiten. Als ik bijvoorbeeld zelf naar een nummer luister, zeker naar de versie zoals die we net geluisterd hebben, dan vind ik ook met name dat middenstuk, na het midden, dat ook alleen met de piano zingt, vind ik zo ontzettend imposant. Omdat je eigenlijk daar de stilte ervaart. En ik denk ook wel een parallel met Sanne. Omdat ze heeft ook heel veel stilte gekend in al die jaren. En ja, dat vind ik heel treffend.
I am scared. I don't know what will make me try. I am scared. Fighting back my war inside.
En ook je. Dan ben je ineens te horen op 3FM.
Ja, het voelde heel gek, omdat het is dan wel mijn stem. Maar ik heb het altijd bij dit nummer wel anders ervaren. Omdat het Sanne toch voor mij voelt als Sanne haar liedje. En ik wist dat jullie ook, de ouders van Sanne, zeiden van, ja, op haar bucketlist stond het nog om singer-songwriter te zijn of te worden.
Ja.
En dat in mijn achterhoofd of zo heb ik op een of andere manier op die manier het over willen brengen of zo. Dus voor mij voelde het wel van, oh ja, het is mijn stem, maar het is ook Sanne. Dus het was een beetje heel dubbel.
Ja, we hebben ook inderdaad echt de tekst helemaal overeind gelaten. Er is ook niet niks aan veranderd om het dan muzikaal anders neer te zetten. Maar het is echt helemaal de tekst.
En ik vond het eigenlijk vooral knap dat het Sanne gelukt is om toch op 3FM te komen. Ja.
En ik denk dat dit een nummer is waaruit ontzettend veel mensen, en niet alleen mensen die mentale problemen te kampen hebben, maar ik denk ook in alle categorieën, dat je uit dit nummer gewoon ontzettend veel kracht kunt halen.
Ja, en wat je ook hoort van afgelopen jaren van mensen die het nummer luisteren. Normaal heb je een nummer, dan moet je een paar keer gehoord hebben. En heel veel mensen die ik mensen hoor, die zeggen meteen van, je hoort het. En het is meteen, wauw, pakkend inderdaad. En ook niet zoiets van, hè, wat? Hè? Nee, het is meteen kippenvel en kom binnen bij de mensen.
Wat ik nog even naar terug wil grijpen is een opmerking die volgens mij ook heeft gemaakt tijdens het maakproces. Ik meen dat je gezegd hebt, het leek alsof Sanne erbij was toen we het aan het maken waren. Misschien dat je dat nog even toe zou kunnen lichten.
Het ging eigenlijk een beetje vanzelf of zo. Net dat je ergens gestuurd werd of zo van dit gaan we doen. En dat je daarin geleid werd of zo. Maar niet dat je dat dan zelf deed, maar ja, het gebeurde.
Ja, dat had ik ook wel op die bewuste vrijdagavond. Ik denk van, ik heb al vaker gezeten voor het maken van een liedje, een kabels nummer, dat er gewoon niks uitkomt. En bij dit heb je een kwartier later heb je al een idee. Ja, dan heb je het idee dat je het ergens anders vandaan krijgt. Ja, en nogmaals, dat idee, dat is eigenlijk ook de basis van het hele liedje.
De tekst leidt je naar de melodie. En dat doet niet iedere tekst. Dus de tekst steekt gewoon heel goed in elkaar. En lettergrepen vallen zeg maar op de melodie. Ja. En dat past eigenlijk meteen.
Dankjewel dat jullie dit vanavond wilden komen toelichten. Ludo, hebben we bereikt met de podcast wat je doel was? Praat erover wat jullie doel was.
Gezien de reacties, gezien ook een stukje media wat toch aandacht aan onze podcast heeft gegeven, zoals Linda, maar ook zeer de politie, de Limburger. En vandaaruit zijn natuurlijk ook best wel veel mensen die hebben gereageerd, hebben contact met ons opgenomen, willen graag met ons in gesprek komen. Laten ook merken dat het gewoon heel belangrijk is om die drempel te verlagen, om dat gewoon bespreekbaar te maken. Ik denk wel dat het doel bereikt is. Het mooie van de podcast is dat het heel lang overeind blijft. Dat het nog steeds meer nieuwe mensen kan bereiken. En dat iedereen de mensen kan wijzen op de podcast. Ja, en wellicht zit er ooit nog iets anders in het vat rondom dit onderwerp.